Het is nu bijna 6 uur op deze zaterdag, 6 augustus 2022. We onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio Live met Expeditie Intuïtie. Goedenavond. In deze eerste aflevering van Ga mee op Expeditie Intuïtie praten Marleen Wisse en Jeroen Zwart met energetisch therapeut Tom Kraaienveld. Hij nodigt je uit om dichter bij je authentieke zelf te komen. En dat doet Tom met onder andere klank. Marleen en Jeroen praten met hem over hoe het is om op te groeien met voelend vermogen, wat hem heeft geholpen hard werken los te laten en wat het betekent om echt jezelf te kunnen zijn. Luister komend uur naar Expeditie Intuïtie met Jeroen Zwart en Marleen Wisse.
Welkom bij de Ga mee op Expeditie Intuïtie podcast. Wij zijn Marleen
en Jeroen en in deze podcast interviewen we mensen hoe zij contact maken met hun intuïtie.
En wat er gebeurt wanneer ze deze volgen. Welkom bij de eerste aflevering van de Ga mee op Expeditie Intuïtie podcast. Wij zijn Marleen en Jeroen. En zoals we al zeiden, interviewen wij in deze podcast mensen over hun intuïtie, het contact met hun intuïtie. We stellen bijvoorbeeld vragen als: hoe is het contact met jouw intuïtie begonnen? Wat helpt jou om echt op je intuïtie te durven vertrouwen? En hoe kun jij de mind en de intuïtie van elkaar onderscheiden? Dat zijn bijvoorbeeld dingen die we vragen en nog veel meer interessante dingen rondom intuïtie en hoe mensen intuïtie toepassen in hun werk bijvoorbeeld, in het dagelijks leven. Vragen om leuke voorbeelden van plekken waar intuïtie mensen hebben gebracht. Ja, dus als dat je nog steeds interessant lijkt, dan zou ik zeggen, luister vooral verder.
Waarom deze podcast? Intuïtie is echt een onderwerp wat mij mega fascineert. En tegelijkertijd blijft intuïtie een vaag begrip. Wat is het? Hoe werkt het? Ik was vroeger vaak op zoek naar tips hoe ik meer naar mijn intuïtie kon gaan luisteren. Maar als ik dan zocht op internet, dan kon ik er eigenlijk weinig concreets over vinden. En pas toen ik de Lively Show podcast op het spoor kwam, ben ik bewust met mijn intuïtie gaan verbinden. Dat komt eigenlijk doordat zij hier echt concrete tools voor gaven in die podcast. Van zo kan je met je intuïtie gaan verbinden. En er werden ook mensen geïnterviewd en gecoacht die ook echt contact maken met hun intuïtie. En er werden verhalen verteld over wat voor gevolgen dat dan gaf. En dat inspireerde mij toen zo om dat zelf ook te gaan doen. En dat gaf me ook zoveel kracht om echt op die intuïtie te gaan vertrouwen. En ik hoop dat deze podcast voor mensen ook dit effect zal hebben. Dat ze zich echt bekrachtigd voelen om naar die intuïtie te gaan luisteren. Want dat kan gewoon hartstikke spannend zijn. Want ja, de intuïtie is heel erg in het moment en het is gewoon vaak een stap in de duisternis en je weet niet wat voor gevolgen het kan hebben en het kan voor de mind heel onveilig voelen. Maar als je dan hoort dat mensen het toch hebben overwonnen, die angst, en wat voor mooie plekken zij terecht zijn gekomen door die intuïtie, dan voel je, ja, kan je zo bekrachtigd voelen. Ja, dus ik hoop echt dat deze podcast veel mensen kan inspireren. En ja, sowieso inspireert het mij ook echt onwijs om mensen te interviewen. Om hun verhalen te horen en zelf ook nog meer die connectie met mijn intuïtie te verdiepen. En ook nog beter te weten hoe ik zelf mensen kan begeleiden om nog meer met hun intuïtie te verbinden. En jij, Jeroen, wat is jouw inspiratie voor deze podcast?
Ja, Ten eerste inspireer jij me heel erg met hoe je met intuïtie bezig bent. En ik vind het leuk om je met deze apparatuur aan de gang te gaan. Dat is vrij professionele apparatuur om mensen te interviewen. Ik ben zelf afgelopen jaren ook bezig om meer op mijn intuïtie, op mijn gevoel af te gaan. En dat is een soort proces, maar ik merk dat ik daar wel in vooruit gegaan ben, dat ik dat steeds meer durf te doen. Ik ben er verder ook nieuwsgierig hoe anderen dat doen. Misschien kan ik daar wat van leren of wat van overnemen. Zo, tot zover over mij. Marleen, wil jij wat meer over jezelf vertellen?
Ja, ik heb een coachingspraktijk genaamd Expeditie Intuïtie. En het heet Expeditie Intuïtie omdat het eigenlijk een expeditie is naar jouw intuïtie. Een hele interessante zoektocht naar hoe werkt jouw intuïtie? Werkt die in beelden, in woorden? Voel je dingen? Heb je gewoon een heel sterk innerlijk weten? Krijg je overal signalen? Of een combinatie van misschien verschillende dingen? Nou ja, dat is waar we dan samen naar op zoek gaan. Of eigenlijk niet op zoek, het vindt ons. En ja, als je dan meer weet van hoe werkt mijn intuïtie, dan is de volgende stap om er ook echt op te durven vertrouwen. En dat is vaak de moeilijkste stap. Want je mind zegt, nou dat is helemaal niet mijn intuïtie en hoe kan ik dat nou zeker weten en bladibladibla. En ja, om dan toch daarop te durven vertrouwen, dat is best wel een stap. En daar begeleid ik als coach mensen graag in. Ja, en dan als laatste om er ook nog eens naar te gaan handelen. En daar komen ook vaak weer allemaal angsten van wat vindt die en die ervan. En overtuigingen. En ja, in een coaching sessie dan nodig ik je uit om daar naartoe te gaan. Om dat dan te voelen, die blokkades die opkomen, die negatieve overtuigingen die opkomen. Ja, en dat is gewoon, ik vind het echt super om mensen daar in te begeleiden. Ja, dus ik beschrijf mezelf eigenlijk als intuïtiecoach. Ja, en daarnaast coach ik ook bij Krekel Coaching als ZZP'er. En daar coach ik mensen met autisme. En ik verdien ook nog wat geld bij Mantelaar. Dat is nog eigenlijk mijn oude studentenbaan en daar doe ik af en toe slaapdiensten en ik kom nog bij een vrouw thuis waar ik lekker mee dans en zing en wat huishoudelijke klusjes doe. Dus het is erg gevarieerd, moet ik zeggen, maar wel allemaal heel dicht bij mijn hart. En jij, Jeroen, kun jij wat meer vertellen over jezelf?
Op dit moment werk ik als zelfstandige. Door allerlei opdrachten rondom dingen die ik al langere tijd doe. Met boekhouding, IT, fotografie. Vooral fotografie vind ik op dit moment leuk om te doen. Vooral portretfotografie. Doe ik ook al langere tijd. Heeft eventjes stilgelegen in de coronatijd. Ja, ik voel op dit moment dat ik het wel leuk vind om daar meer mee te gaan doen. En verder ontwikkel ik mezelf als haptotherapeut. Ga binnenkort aan de slag daarmee. De opleiding aan het afronden. Verder vind ik het ook leuk en interessant om energetisch werk te doen. Bij intuïtief traject ben ik daar mee bezig. En dat is ook wel een stuk makkelijker geworden om naar mijn intuïtie te luisteren de afgelopen jaren. Ja, dat is eventjes in het kort over mij.
Onze eerste gast is Tom Kraaienveld. Ik heb zelf een aantal sessies bij Tom gedaan. Sessies waarin we door middel van regressie, klank, visualisatie, voelen, daarvoor, ja, die dingen hebben toen heel erg geholpen om, ja, dingen van mezelf los te laten die niet authentiek zijn. Want dat is wat Tom heel erg doet eigenlijk. Hij ziet gewoon mega goed waar jij nog niet helemaal jezelf bent. Bepaalde overlevingsmechanismen om je heen hebt. Hij prikt als het ware door de ui heen en ziet de kern. En Tom heeft mij ontzettend geholpen om dieper te kunnen ontspannen en het moeten meer los te laten. En daar ben ik echt super dankbaar voor. En ja, hij inspireert mij gewoon heel erg, omdat hij zo lekker zichzelf is. Dus ja, ik vind het echt super leuk om hem te interviewen over hoe, ja, die connectie met zijn intuïtie, hoe dat is begonnen. En dat vertelt hij ook in deze podcast. Hoe is dat begonnen? Hoe is het om op te groeien met zo'n grote gevoelsvermogen? En ja, wat doet hij nu? En ook, hoe heeft hij het harde werken meer losgelaten? En wat is echt jezelf zijn voor hem? Dat zijn een paar dingen die dan zo aan bod komen. Dus ik wens jullie heel veel luisterplezier en laten we snel beginnen. Zo, welkom bij onze eerste aflevering van Ga mee op Expeditie Intuïtie podcast. En wij zitten nu thuis bij Tom. Heel leuk, Tom, dat jij onze eerste gast bent. Echt, ja, heel cool. En ik knam er meteen maar in. Intuïtie, ja, wat betekent dat voor jou?
Ten eerste, leuk dat jullie hier zijn. Fijn dat ik hiervoor uitgenodigd ben. Intuïtie. Ja. Het is een hele moeilijke vraag en tegelijkertijd is die denk ik heel makkelijk. Voor mij is het iets waar ik al heel vroeg in mijn leven denk ik aan blootgesteld ben. Gewoon vanaf het eerste moment, wat ik me nog kan herinneren in ieder geval. Gewoon het heel gevoelig zijn, het dingen voelen, vooral van de anderen om me heen. Ik denk dat het dat wellicht vooral is, het echte, het voelen, het in contact staan. In contact met de natuur, met jezelf, met de ander. Ja, in contact staan met je intuïtie, met wie je zelf bent, met je gevoel, wat goed voelt, wat niet goed voelt, je geweten misschien ook wel daarbij, ja, zoiets denk ik.
En dat is bij jou ontstaan toen je al heel jong was, zei je net?
Ja, toen ik heel jong was, weet ik nog dat ik met mijn moeder daarover had. Ook. Dat ik, dat was ik denk ik 4 of 5, dat ik mijn moeder vroeg van, in ieder geval zei van, iedereen is aan het liegen tegen zichzelf. Dat ik dat had ik door, dat zo zag ik de wereld. Zeg maar, dat eigenlijk niemand zichzelf aan het zijn was. En dat stoorde me nogal. Dat had ik best wel wat last van. En ik weet ook nog dat ik, ik heb zelfs nog een beeld van toen ik 5 was, stond ik op het schoolplein. En toen had ik een beeld van, ik vroeg mezelf af, ik keek gewoon door mijn eigen ogen de wereld in en ik vroeg mezelf af, wie kijkt er nou eigenlijk door mijn ogen de wereld in? Ben ik dat nou of is dat God? Met dat soort dingen was ik bezig, zeg maar, als klein kind, als jong kind. En dat kwam ook voort, denk ik, vanuit opgevoed zijn, door naar de kerk gaan. Daar kwam, denk ik, dat beeld van God ook vandaan. Maar zo keek ik naar de wereld. Van jongs af aan dus al. Ja, er is veel meer eigenlijk dan alleen ik. Voor mij klopte ook het hele plaatje niet van wat ik zag in mijn vader bijvoorbeeld. Het werken, het heel hard werken. Het hele plaatje waar we in werden opgegroeid eigenlijk. Van schoolwerk, dan bijvoorbeeld misschien een relatie, dan kinderen. En dan zo dat hele riedeltje aflopen wat iedereen soort van om me heen deed, wat ik zag. Dat waren de dingen waar ik toen op die leeftijd al heel erg mee bezig was. Ja.
Wow. En je zegt, dat klopte niet voor mij, dat hele riedeltje. Mm-hmm. Wat voelde je dan dat daar niet aan klopte?
Het resoneerde niet in mij, zeg maar. Ik denk dat de beste manier is om dat uit te leggen. Gewoon een gevoel van hier klopt iets niet. Een soort innerlijk weten van het is in ieder geval niet aan mij, zeg maar, om op deze manier te leven. En dat heeft misschien ook wel te maken gewoon met daarbij de relatie met mijn vader en hoe die ook keek naar mij, hoe die niet bijvoorbeeld helemaal zich in kon leven in mijn wereld en hoe ik leefde. Wellicht heeft dat daar aan bijgedragen. Maar ja, ik denk dat.
Nou, al ja, bijzonder dat je er dan al zo jong mee bezig bent. En hoe gedroeg je dan tijdens je schooltijd, ben ik benieuwd naar.
Mm-hmm. Van heel jong weet ik niet meer heel veel van. Dus wel een paar heldere herinneringen, zoals ik net al zei. Maar hoe ik me gedroeg, ik was heel erg teruggetrokken. Heel erg op mezelf. Op mijn rapporten soms wel. Tom kijkt de kat uit de boom. Ik was altijd een beetje, als het ware, afwezig. Maar ook wel weer goed aanwezig op een bepaalde manier. Ik vond heel veel dingen niet zo interessant die ik leerde op school. Leek me niet zo nuttig. Wiskunde, alle taaldingetjes, de spelling, dat soort dingen. Ik vond het allemaal niet zo interessant. Ik was er wel goed in. Maar ik vond het niet, zeker op de basisschool. Maar ik weet niet, ja, gewoon heel rustig. Ik denk dat je nu zou ik, tegenwoordig zou ik misschien een stickertje krijgen van ADD of iets in die trant. En tegelijkertijd was ik wel best wel slim. Ik haalde op de CITO-toets ook de maximale score die er was. En daar waren ze dan op school weer verbaasd over. Maar ja, toen kreeg ik een test en dan moest ik zo goed mogelijk doen. Oké, en dan deed ik dat. En dat is in ieder geval de basisschool een beetje. Op de middelbare school, of ja, ik ben ook nog heel erg ziek geweest op de basisschool. Heeft ook wel best wel wat invloed gehad. Want daarna ben ik heel lang altijd moe geweest. En dat heeft heeft heel veel dingen in beweging gebracht. Mensen, artsen die dachten dat ik astma had, astma medicijnen gekregen. Maar dat was het dan uiteindelijk toch niet. En daar is eigenlijk al een beetje de soort van de zoektocht begonnen, vooral samen met mijn moeder. Nou, van, hey, wat is er eigenlijk met mij? Wat speelt er eigenlijk met mij? Wat is er aan de hand, als het ware? Ja. Maar het werd pas echt leuk op de middelbare school.
Vertel.
Ja, want toen ik op de middelbare school kwam, in de eerste, was dus op het gymnasium. Want dat, ja, dat was dan wat uit de CITO-toets kwam, was van oké, nou, dat kan die aan. Maar ik vond het al heel snel, er werd meteen al heel snel veel meer van me verwacht op de basisschool. Er werden veel meer vragen aan me gesteld. Ik moest meer doen, meer huiswerk, meer van alles. Dus hetgeen wat ik al niet zo leuk vond op de basisschool werd alleen maar meer. Ik werd toen ook heel bang om dingen fout te doen. Dus een echte faalangst die er toen bij kwam kijken. Vanuit die faalangst weet ik nog heel goed dat ik op een gegeven moment moest ik iets af hebben voor tekenles. En ik had het niet af. En daar was ik heel bang voor, dat ik dat niet af had. En dat, toen ben ik vanuit daar thuis gebleven. Zei ik tegen mijn moeder van, ja, ik voel me niet goed, voel me niet lekker. En dat was de eerste dag van een half jaar dat ik toen thuis ben blijven zitten. Niet naar school ben gegaan. Werd steeds depressiever eigenlijk.
Je bent, even voor de duidelijkheid, ben je een half jaar lang niet naar school geweest?
Ja, ja. Dus in de eerste meteen een half jaar niet naar school geweest. Ja, steeds minder zin om te leven daarbij, zeg maar. Echt, ja, gewoon echt depressief. Ik was er eigenlijk helemaal klaar mee. En vooral bang. En ja, ik kon toen dat jaar, ik moest dat jaar overdoen, omdat ik niet genoeg cijfers had uiteindelijk om, ja, om door te gaan naar het tweede jaar. En dat was een hele, hele heftige periode. Ook een periode waarin ik nog weet dat mijn broers bijvoorbeeld zeiden, of in ieder geval één, van hey, je stelt je aan. Gewoon het lastige daarvan was dat eigenlijk niemand echt begreep wat er nou aan de hand was. Het is natuurlijk, dat is ook lastig om te zien als iemand depressief is. Je kan het niet per se direct heel helder zien van buitenaf. Ja, en dat was een hele lastige periode. En vanuit daar ben ik eigenlijk alsmaar, soort van, gewoon heel de middelbare schoolperiode ben ik gewoon moe geweest. Altijd. In ieder geval zo herinner ik het me. Af en toe had je natuurlijk wel prima momenten, leuke momenten. Maar ook als ik uit school kwam, dan was ik moe. Dan was ik gewoon klaar, was ik op. En ik zat toen ook denk ik met mijn energie heel erg buiten mezelf. Dat was van jongs af aan al op de basisschool al ook dat stuk van het zien dat mensen liegen tegen zichzelf. En heel erg met mijn energie daar, zodat ik niet bij mezelf hoef te zijn. Want bij mezelf, dat wordt niet gezien, dat wordt niet geaccepteerd zoals het is. Dus met je aandacht naar buiten om te, ja, om te overleven, een soort overlevingsstrategie.
En door wie werd dat dan niet gezien? Dat hoe jij zelf was?
Vooral door mijn vader en mijn broers. Ik heb drie oudere broers. Dan had ik heel erg dat idee in ieder geval, dat gevoel. Gewoon van, ja, het wordt niet helemaal gezien. En ook vanuit artsen waar ik toen naartoe ging, bijvoorbeeld. Ook nog een keer naar psychologen geweest. Gewoon altijd het gevoel. En een homeopaat nog naartoe geweest. Altijd een beetje dat gevoel van, ja, ze zien me wel voor een deel misschien, maar niet alles. Ja, vooral bij mijn vader. Ik denk dat het allerbelangrijkste is geweest daarin. Daar heb ik ook later in mijn leven nog flink wat werk aan gehad om daar, om de stukken met hem, ja, los te laten. Ja, dus dat, die mensen. Mijn moeder kon ik er wel goed mee praten, goed mee omgaan. Maar ik denk dat ik met haar ook nog steeds wel het gevoel had van, ja, je soort van, ja, een idee van, hé, hey, die kunnen er niet helemaal bij. Zo. En dat is natuurlijk op dat moment nog veel onbewuster dan dat het nu is. Dus, maar dat gevoel was er al wel. Ja.
En hoe was je contact met je intuïtie in die middelbare schooltijd?
Ik denk ergens wel goed, maar ik denk dat ook heel erg afgesloten. Een stuk teruggetrokken. Teruggetrokken van mezelf weg. Dus het was er wel. Maar ik denk dat je vooral ook gewoon mee wil doen rond die leeftijd. Zoals je 12 bent, 13. Je wil meedoen, je wil mee met de rest, met de klas. Daarin zit dan op dat moment denk ik voornamelijk de aandacht. Was ik minder bezig met echt het bewust voelen. Dat kwam pas echt later, dat ik echt bewust ging kijken. Want ik denk dat er rond mijn 10e, toen ik heel erg ziek was geweest, want toen ben ik dus 2 weken lang enorme koorts gehad, 41 graden koorts. Dat zat echt ook op het randje. En ik denk dat er toen heel erg veel is veranderd daarna, op een of andere manier.
En na de middelbare schooltijd zijn er toen nog interessante ontwikkelingen geweest rondom de ontwikkeling van je intuïtie?
Zeker, ik denk dat het toen pas echt begon, denk ik. Ik heb op mijn 21, ik ben een paar keer blijven zitten nog op mijn middelbare school. Dus ik ging pas van de middelbare school toen ik 21 was. En toen ben ik ook een therapeut tegengekomen. Via een boek, want mijn moeder had een boek. En dat had ze gelezen en daar kwamen een paar dingen in voor. Die heel erg gelijk waren aan wat ik had meegemaakt. En toen heeft mijn moeder eigenlijk goed naar de intuïtie geluisterd. Die heeft de schrijver van het boek, toen heeft ze contact mee opgenomen. Die man heeft ons toen doorverwezen naar een vrouw. Die had eigenlijk best wel volle agenda, geloof ik. Maar we konden daar toevallig, hier had iemand de afspraak afgezet. Dus konden we 2 dagen later daar terecht. En die vrouw daar heb ik voor de eerste keer echt het gevoel bij gehad van, jij snapt me. Jij snapt wie ik ben, je snapt hoe ik in elkaar zit. En daar kon ik ook voor de eerste keer echt soort van open mezelf zijn. Open voelen, open alles laten zijn wat er in me speelde. En daar heb ik ook in een aantal sessies met haar heel veel oude dingen doorlopen, heel veel oude angsten bekeken. Ik weet nog dat er een stukje bij zat, bijvoorbeeld van een opa die was overleden. En die wel eens langskwam. Ik weet niet meer precies hoe oud ik toen was, maar ik denk 12, iets later. Ik weet niet meer. Die kwam toen, nadat hij overleden is, kwam hij wel eens langs, 's avonds, als ik in bed lag. En dat vond ik op dat moment niet zo fijn. Dus daar heb ik toen later met haar, heb ik daar mooi naar kunnen kijken. En ik weet ook nog dat ik in groep 4-5 met de zwemles op de basisschool was ik heel erg bang voor water. Zo bang dat als het buiten ging regenen, dan ging ik in een hoekje zitten en dan ging ik zitten janken. Hm. Omdat ik dacht dat alles zou overstromen. En daarom durfde ik toen ook niet te zwemmen eigenlijk. Ik heb uiteindelijk nog wel wat gedaan qua lessen. Maar ik was er heel bang voor. En dat was ook iets wat dan weer terugkwam bij die vrouw. In contact met een vorig leven zat daarbij. Dat is tegelijkertijd een ding wat nog meerdere lagen heeft gehad door de jaren heen. Maar daar is denk ik, toen is het echt aangegaan. Toen werd ik gezien, had ik het gevoel van, iemand die me ziet, iemand met wie ik kan praten op het niveau waar ik praat, die ziet hoe ik kijk, die ziet hoe ik dingen weet. En toen toen begon het eigenlijk echt op mijn 21ste, om er echt bewust naar te gaan kijken van, hoe werkt dit nou eigenlijk, alles wat ik voel. Want ik voel een hele berg en ik ben er vooral altijd heel erg moe van geweest, zonder echt te weten van, wat is er nou aan de hand? Zoals iemand geweest, een homeopaat, die ook zei van of hij houdt ons allemaal voor de gek, of hij weet dingen die we niet weten. Dus toen toen ging het eigenlijk pas echt los.
Toen leerde je jezelf echt nog beter kennen eigenlijk.
Ja.
En toen voelde je pas echt gezien. Ja.
Ja.
Dus dat je gezien werd door een ander, dat hielp uiteindelijk om ook meer contact met jezelf te leggen. Om verbinding in je, met je eigen wezen te gaan voelen en je eigen intuïtie.
Ja. Ja, dat denk ik. Dat heeft absoluut heel erg veel geholpen. Als ik het allemaal in mijn eentje had moeten doen, dan was het niet gelukt, denk ik. En daarbij tegelijkertijd ook de verbinding met mijn moeder is daarin altijd heel belangrijk geweest. Die heeft me echt door dingen heen gesleurd, zeg maar. Want het is, nu vertel je het eigenlijk redelijk, vertel ik het redelijk makkelijk, maar het is heel mijn middelbare schooltijd. Die heeft het echt heel heftig aangevoeld. Dus,
Nu kennen we jou al wat langer dan vandaag. Mm-hmm. Weten dat je inmiddels best wel jezelf verder ontwikkeld hebt in de intuïtie en ook al bijzondere dingen daarmee doet. Kan je nog iets verder vertellen hoe zich dat ontwikkeld heeft daarna en waar je nu mee bezig bent?
Mm-hmm. Dat is een flink verhaal, denk ik.
Hoe moet je dat nou samenvatten?
Hoeft misschien niet allemaal. Ja, nou. Toen ik dus 21 was, toen kwam ik die vrouw tegen, therapeuten tegen, waarmee ik heel snel eigenlijk door bepaalde dingen heen kon bewegen. Toen kwam ik in een periode, denk ik, dat ik ook het gevoel van, toen wist ik opeens wat ik allemaal voelde. En dat je zo'n, ik denk dat we dat als gevoelige mensen allemaal wel eens tegenkomen, zo'n tijd dat we, omdat je het voelt, weet je het ook voor de ander, zeg maar. het heel erg met mijn energie ook weer naar buiten, heel erg daar. Het allemaal voelen wat er om me heen bewoog en wie er om me heen waren. En als je dit zou doen, dan zou je je misschien wel veel fijner voelen. Of het in willen vullen voor de ander, dat begon toen een beetje.
Het reddersyndroom.
Ja, ja. En dat heeft er denk ik nog steeds wel af en toe wel nog best wel lang ingezeten op bepaalde vlakken. Heel veel dingen doe je denk ik ook in laagjes. En ieder thema heeft weer zo zijn eigen lagen. Maar ik ben toen ook begonnen met verschillende cursussen en workshops volgen. Rond mijn 21ste, 22ste. Dat ging ook via die therapeuten. Die gaf les op een plek. Waar ze van alles deden op het gebied van energetisch werk. Alandi heette die plek. Toen heeft ze gevraagd of ik daar ook welkom was, want ik was 21. En toen nog wel relatief jong ten opzichte van de rest. Maar ik mocht daar meedoen. En toen ben ik begonnen aan de parel, zoals die workshop heet. Hm. Het ging om het vinden van de parel in jezelf. Daar heb ik gewoon binnen een groep gewoon heel veel mogen leren, mogen loslaten, mogen bekijken van mezelf. Ik heb daar bij Alan die uiteindelijk in zo'n workshop duurde dan een lang weekend, eigenlijk van vrijdag tot en met dinsdag. Die parel was één weekend, maar ik heb daar ook verschillende soort van opleidingsjaren dingen gedaan. En dat bestond dan uit 4 lange weekenden. Met tussendoor wat intervisiedagen. Daar heb ik gewoon heel veel mogen leren van mezelf. Ik heb ook weer heel veel vergeten van gewoon de praktische dingen, de lessen die me soort van geleerd werden. Maar ik heb vooral heel veel over mezelf geleerd. En heel veel mogen experimenteren daar ook. Binnen de groep met de leraren. Ik ben er ook wel eens enorm boos geweest. Gewoon echt alles is daar tot expressie mogen komen. En dat is heel fijn geweest. Verschillende dingen gedaan, schilderen, gewoon alles intuïtief. En schrijven op een gegeven moment ook. Het geven van workshops, van hoe doe je dat? Hoe ga je daarmee om? Het begon nog met alles opschrijven en precies weten van oh ja, dat. Ieder stapje.
Grappig dat jij zo ook begonnen bent. Herken maar.
Ja, en ja, nu is dat... Nu ga ik gewoon zitten en dan zie ik het wel.
Hele andere wereld. Ja. De omgekeerde wereld. Ja. Ja. Ik ben naar een workshop van Tom geweest. Ja, dat doet hij lekker helemaal vanuit het moment. Dus,
ja. Ja, en dat is denk ik dan weer een soort van een heel belangrijk ding geweest om mijn eigen intuïtie te volgen. Is het alles wat ik dan weer leerde op spiritueel vlak en over spiritualiteit of heel veel dingen die ik heb gelezen in boeken, om dat weer allemaal los te laten. En dan weer echt mijn eigen weg daarin te vinden, zeg maar. De dingen meenemen, je neemt de dingen automatisch denk ik mee die belangrijk voor je zijn. En de rest gewoon eigenlijk zoveel als ik kan gewoon weer losgelaten, zodat ik op mijn eigen manier door deze wereld heen kan bewegen. Maar dat is een enorm proces geweest. Om zeg maar nu hier te zitten zoals ik hier nu zit.
Ja. Ja, dat loslaten. Van alle dingen die je hebt geleerd. Ze zeggen ook altijd, je kan beter dingen, nieuwe dingen leren dan dingen afleren. Dat loslaten. Dat, ja.
Ja, dat is ja, heel belangrijk iets eigenlijk.
Ja.
Heb je ook ervaren dat het loslaten ook makkelijker geworden is? Dat het in het begin wat moeilijker was en dat het later makkelijker is om dingen los te laten? Ja.
Ja, op zich wel, denk ik. Het ligt denk ik heel erg aan het thema, aan het onderwerp. Want sommige dingen zijn voor mij op dit moment nog steeds lastig om los te laten. Maar ja, ik denk dat het wel een heel stuk gemakkelijker is geworden, ja, sowieso. Als eerst is er ook vooral nog de behoefte om het los te laten, dus het gevecht eigenlijk van, oh ja, dit moet niet zo zijn, dit wil ik niet zo hebben.
Moet dit loslaten.
En dit moet los, dit moet. Heel streng eigenlijk ook, ja, voor mezelf.
Het werkt zo goed, hè? Dingen moeten loslaten.
Ja. Ja. Toen was ik heel streng. Ik ben in dat proces ook zo begin van 20 heel streng geweest voor mezelf. Van, oh ja, want ik wist van, ik weet hoe zuiver ik kan zijn. Ik weet wie ik ben. Zo'n gevoel van gewoon ergens een innerlijk weten van, dat is wie ik ben. Maar dat ben ik nog niet. Dus, poef, hard ervoor werken. En op die manier loslaten is eigenlijk... Dan hou je het alleen maar vast.
Ja. Want ja, jij inspireert me daar ook heel erg in, Tom, dat je zo het harde werken hebt losgelaten. En ja, zo ja, heel ontspannen leeft voor mijn idee. En wat heeft je daarbij geholpen om ook echt om dat harde werken los te laten?
Dat is eigenlijk, denk ik, pas... Afgelopen jaren is dat denk ik het thema geweest, zeg maar, echt dat werken loslaten. Want ik moest werken, zeg maar, ik moest het goed doen. Ik moest het zo goed doen als ik maar kon, zeg maar, want ik wilde zo zuiver zijn als ik maar kon. Dat was mijn insteek. En daarvoor heb ik ook misschien wel hard moeten werken. Hè. Het is allemaal zo gegaan zoals het is gegaan. Dus misschien was het ook wel gewoon helemaal nodig. Hoe ben ik dan hier gekomen? Ja, door alles aan te kijken. Door alles aan te kijken eigenlijk wat er in me speelde. Ik heb hier achter mij in de woonkamer vaak gewoon uren gezeten met mezelf. Gewoon als er iets langskwam, als iets in me zat waar ik niet lekker zat, dan ging ik gewoon zitten, ging ik voelen. En dan gewoon alles doorwerken. Alles doorwerken wat er in me zat, wat ik maar kon doorwerken. En ook gewoon doen. En soms daarmee ook even keihard op je bakkes gaan, zeg maar. Soms misschien wel dingen zeggen tegen mensen die misschien helemaal niet zo fijn waren. En achteraf dat je even moet zeggen, hey, sorry daarvoor. Maar dat was wat ik zelf ook even nodig had. Ja. Dat is een heel proces. Ja. En af en toe iemand, af en toe met mensen opzoeken, hè? Iemand die me daarbij kon helpen, af en toe. Dat is steeds minder geworden eigenlijk. Maar wanneer ik voelde van, hey, ik heb even daar hulp bij nodig, dan gewoon iemand opzoeken, een therapeut of een sjamaan of wie dan ook. Of een workshop volgen ergens, of een heel weekend ergens langs gaan. En dan gewoon steeds meer jezelf ontdekken. En letterlijk ontdekken. Dus de dekking eraf.
Ja, mooi gezegd.
Ja. En hoe ik, daardoor ben ik steeds rustiger geworden. Steeds rustiger. En op een gegeven moment ook gewoon gestopt met zoeken. Want het zoeken, ik denk dat dat een heel belangrijk ding is geweest. Het zoeken naar een soort van de perfecte iets. Het zoeken naar, hè, misschien is het wel de zoektocht naar verlichting, de zoektocht naar gewoon totale vrijheid van de niet-vrijheid die ik altijd heb gevoeld als kind. En gewoon stoppen met zoeken, omdat het op een gegeven moment de realisatie was van, oh ja, ik ben al helemaal waar ik moet zijn. Ja,
ja, heel inspirerend. Ja, ik vind het wel echt, ik vind het ergens wel klinken als hard werken als je echt een paar uur gaat zitten en gaat voelen. Dat vind ik echt wel heel knap dat je er discipline hebt of zo om dan te blijven zitten. Of zie jij dat niet zo?
De discipline is iets wat ik denk niet heel erg heb.
Zo klinkt het wel voor mij. Maar waarop gaat dat dan een soort van vanzelf? Dat je gewoon een paar uur blijft zitten en blijft voelen.
Het gaat eigenlijk bijna vanzelf. En het is misschien een andere soort van discipline.
Ja.
Het is niet per se de discipline die van je verwacht wordt, denk ik, in het leven.
Nee, dat niet. Nee.
Niet die soort discipline. Maar soms dan kon ik niet anders.
Nee.
Ik heb nachten gehad. Ik weet nog één nacht heel goed. Dan kwam er zoveel heftigs door me heen. Dan moest ik gewoon. Ik kon niet anders. Ja. Ik ging liggen in mijn bed en ik voelde opeens dat ik in een grot lag. In een laag water. Dat er wat zeemerminnen om me heen waren. En dat was op een dag dat ik net een paar kristallen had gekocht. Op die kristallen had ik ook naast me in mijn bed gelegd. En die nacht ging het helemaal los. Er kwam er zoveel uit mijn systeem bewegen. Heel veel ouds. Heel donker vanuit mezelf, zeg maar. Dingen die ik anderen heb aangedaan. Vanuit vorige levens denk ik dat er nog zat. Hoe je daar ook naar kijkt, zo voelde het. En dat was een van de heftigste nachten, denk ik, van mijn leven. Maar dan ben ik daar heel de nacht mee bezig. En dat duurt dan misschien wel 6 uur. En dat is wat het is.
Ja.
Dat is wat ik moet doen, dus dat doe ik. Zo is dat dus ook geweest. Als er eens iets langskwam waar ik tegenaan liep, dan ga ik daar gewoon voor zitten. Dan ga ik daarvoor. En als het zelf niet lukt, dan zoek ik iemand op.
Ja.
Want zo... Ja, dat is de toewijding die ik heb naar mezelf, denk ik, op dat vlak. Ik heb de behoefte om gewoon zo zuiver mogelijk mezelf te zijn.
Ja, het klinkt ook zoiets dat je dat niet echt kan ontlopen of zo. Nee, als het zo heftig dan ook binnenkomt. Ja.
Nee, dat is inderdaad, is gewoon niet te ontlopen. Nee.
Ja.
Daar moest ik gewoon naartoe.
Nee. Ja. En kan je iets vertellen over wat je nu mensen aanbiedt?
Nu bied ik mensen de uitnodiging aan om zoveel mogelijk zichzelf te zijn als dat ze maar kunnen. Dat is in ieder geval wat ik mensen tijdens sessies... dat is een van de eerste dingen die ik zeg. Ik denk die uitnodiging, dat is de uitnodiging die ik zelf nooit heb gekregen, zeg maar. Maar die wel heel erg belangrijk voelt. Het voelt bijna een beetje alsof ik andersom werk met mensen nu dan dat ik het zelf heb gedaan. Dus ik wil mensen eigenlijk, en daar is heel veel in veranderd ook in de afgelopen jaren, heel veel. Dat, echt, dat voelt in ieder geval voor mij als hele grote veranderingetjes. Hoe ik daarin ben gaan bewegen. Steeds gewoon alsof het instrument wordt steeds meer afgestemd. Wordt steeds zuiverder. Klinkt steeds helderder. Want zo zie ik het eigenlijk een beetje, heel het proces. Gewoon, ik ben zeg maar een instrument en ik word steeds helderder. Ik ga steeds zuiverder klinken. De snaren worden steeds zuiverder. Alles wordt helderder. Hoe meer eruit me gaat, hoe mooier ik klink. En hoe minder ik daar ook voor hoef te doen om mooi te klinken. En ja, dat bied ik nu ook aan met heel veel klank. Dus ik maak heel veel, ik gebruik mijn stem daarbij. Die heb ik heel erg ontdekt bij Alandi, die plek waar ik workshops en cursussen heb gevolgd. Om ook mijn stem te gebruiken, om mijn klanken te gebruiken van mijn eigen stem. Om daarmee mensen dichter bij zichzelf te brengen. Want die klanken die breken eigenlijk soort van, dus het voelt altijd alsof die alles openbreken. Alsof die een brug creëren tussen wie die persoon is en wie die persoon laat zien aan de buitenwereld. En dat, ja, dat breng ik eigenlijk een beetje bij elkaar, denk ik. Ja, ik zie wie mensen zijn. Zo voelt dat altijd, zo heeft dat altijd gevoeld. Ik zie wie iemand is. Ik zie ook wanneer iemand liegt. En dat, vroeger was ik dan al boos om naar andere mensen. Nu heb ik zoiets van, oh, prima, doe je ding. Ja, want ik heb ook mijn ding moeten doen. En ik heb ook vaak zat, als daar tegen mezelf gelogen, tussen aanhalingstekens. Je doet het nooit bewust. Ik ga er altijd vanuit dat iedereen zijn best doet. Iedereen doet zijn uiterste best om gewoon te zijn wie die moet zijn. Maar ja, we weten niet precies hoe.
Nee.
En ja, ik denk dat ik dat doe nu. Gewoon mensen de ruimte geven om zichzelf te zijn.
Ja, ik ben zelf een aantal, flink aantal keer al wel bij obsessie geweest bij jou. En ja, ik heb er gewoon echt superveel aan gehad. Gewoon, ja, veel meer van ontspannen. En ook veel meer bij mezelf het stukje moeten losgelaten. En dat brengt die ontspanning en meer dat ik mezelf kan zijn. Dus dat is echt mega belangrijk voor me geweest.
Ja, ik denk ook dat als je daar begint vanuit, hey, ik mag gewoon zijn wie ik nu ben. En vanuit daar de dingen door gaat werken die er misschien zitten.
Ja.
Dan kan dat met veel minder strijd.
Ja.
Want die strijd heeft mij uiteindelijk helemaal niet zo geholpen. En denk ik, als ik erop terugkijk, het is allemaal goed geweest. Het is allemaal precies helemaal geweest zoals het moest zijn. Anders was het wel anders gegaan. Maar als ik die strijd niet nodig had gehad, zeg maar, dan had het veel gemakkelijker gekund. Veel ontspannender gekund, denk ik.
Ja, ik denk ook gewoon, verandering is gewoon een heel, heel natuurlijk proces. En dat gaat gewoon veel, veel soepeler als je niet vecht en als je ontspannen bent. Ja, ja. Echt een grote les geweest van mij afgelopen jaren. En blijft ook wel natuurlijk een aandachtspuntje. Maar ja, jij hebt me daar wel mee geïnspireerd. Omdat je het zelf ook zo leeft. Het is denk ik het mooiste voorbeeld. Ja, het mooiste wat je kan doen om zelf gewoon iets te leven wat je wil uitdragen.
Ik denk dat het ook niet op een andere manier kan, uiteindelijk.
Nee.
Want als ik vroeger naar psychologen ging, waarvan ik voelde van, ja, maar jij bent nog helemaal niet door de dingen heen geweest waar ik doorheen ga nu. Dus je kan me helemaal niet helpen.
We vroegen ons af of je een tip had voor mensen die nog niet zo ver zijn in bewustwording, hoe ze bewust contact kunnen maken met hun eigen intuïtie.
Eén tip is, ga lekker de natuur in en daar gewoon zitten. Ruimte maken voor jezelf, dat is een hele belangrijke, denk ik. Zoveel ruimte maken voor jezelf als dat je maar kan. Dat kan in de natuur, maar het kan ook zijn dat je gewoon gaat liggen even op je bed. Of gewoon gaat zitten, mediteren. Ruimte maken voor jezelf om te voelen wat er in je speelt. Zeg maar, om gewoon ruimte te geven aan alles wie je bent. Of dat nou fijn is of niet. Want het is niet per se fijn. Zeg maar, het is geen Het is niet per se een leuk proces. Niet alles is leuk. En ja, maar gewoon ruimte geven aan jezelf. Hoe je je ook voelt, aan alle gevoelens die er zijn. Ruimte geven aan als je depressief voelt, dat je daar ruimte voor is. Als je je verdrietig voelt, dat er ruimte voor is. Als je boos bent, dat er ruimte is voor je boosheid. Voor jouw boosheid. Zeg maar. Het gaat niet per se om de ander, zeg maar daarbij. Maar echt gewoon jouw eigen gevoelens. De dingen die in jou spelen. Als je lichaam pijn doet, daarbij zijn. Voelen waarom. Gewoon erbij zijn. Je hoeft niet eens per se te voelen waarom het pijn doet. Maar gewoon ermee zijn. En jezelf zien als je grootste vriend. En je pijn zien als je grootste vriend. Als gewoon iets wat gezien wil worden. Net zoals jezelf gezien wil worden. Ja, zo moet je ook naar jezelf kunnen kijken, want anders werkt het niet. Dus daar, ik denk dat dat misschien wel de grootste tip is. Gewoon ruimte nemen voor jezelf, voor alles van jezelf. Niet alleen de mooie dingen, maar ook de lelijke dingen. Ja.
Mooi gezegd.
Ja, zeker. Ja. En, ja, ik ben ook wel, ja, kan jij zelf concreet eigenlijk vertellen hoe jij contact maakt met jouw intuïtie?
Ik denk dat dat er gewoon is. En het belangrijkste daarbij voor mezelf is ook er ruimte voor nemen, want dat doe ik niet altijd. Tijdens sessies, dan is dat iets wat ik, dat is, poef, dan is het er meteen. Dan is het er direct. Maar als ik zelf voor mezelf ben, is het nog wel eens anders. Dan stop ik mezelf nog wel eens vol met mijn telefoon of wat dan ook, dat ik daar dingen op kijk. Om, ja, gewoon uit het oude patroon eigenlijk nog van heel jongs af aan, van het verstoppen van mezelf, wegstoppen van mezelf. Zodat ik kan meebewegen in de maatschappij, zodat ik kan meebewegen op school, binnen mijn familie. Eigenlijk mezelf verdoven. Toen veel mensen allerlei verslavingen hebben. Ja, en voor mij is het dus belangrijk om ruimte te nemen voor mezelf. Als ik ruimte neem, dan... Het is eigenlijk allemaal heel direct, heel snel. Maar hoe meer ruimte ik neem voor mezelf, hoe meer er is, zeg maar. Hoe meer ik open sta om te ontvangen en om te geven.
Ik kan de externe prikkels meer wegnemen.
Ja.
Ja.
Ja. Dat is dan echt ook wat er nu nog... Ja, en dat is wat er nu nog wel zit, zeg maar. Gewoon externe prikkels, dat ik veel ruis creëer in mijn systeem voor mezelf. Wat mooi is dan als ik bijvoorbeeld een sessie heb, dan is het meteen, dan schakelt dat over. En dan, want dat, ja, daar zit echt mijn hart. Dat is iets wat ik heel fijn vind om te doen. Ja. Dus dat is voor mij ook gewoon eigenlijk hetzelfde. Gewoon ruimte nemen voor mezelf. En verder werkt mijn intuïtie gewoon zoals die werkt. Ja.
Ja.
En het is ook een wisselwerking tussen... vroeger stond het altijd aan, zeg maar. Vroeger was er altijd mijn energie open naar buiten gericht. Maar daar heb ik gewoon ook van geleerd. Daar heb ik niet zoveel aan. Want als iemand niet geholpen wil worden, kan ik hem ook niet helpen. Dus als iemand nou naar me toe komt voor een sessie, dan is er de ruimte om te helpen. Is er de ruimte ook voor mijn gevoel, mijn intuïtie, om gewoon helemaal open te staan en alles op te pikken en ook te delen met de ander. En op andere momenten doe ik dat ook gewoon minder, ben ik daar minder mee bezig. En dat scheelt ook veel, want anders kost alles heel veel energie. Ik denk dat ik daarom ook heel erg moe was vroeger. Dat ik altijd aanstond.
Ja, je ziet eigenlijk intuïtie ook wel erg als dat voelende vermogen om op te pikken. Wat speelt er in mijn omgeving? Wat speelt er in de ander eigenlijk?
Ook het... Wat voelt er goed om te doen?
Ja.
En dat betekent goed voelen niet per se dat het allemaal dingen zijn die leuk zijn en fijn zijn. Maar nee. Wat voelt er goed? En wat voelt er niet goed? Wie ben ik niet? Wie ben ik wel?
Ja.
Zo zie ik intuïtie, denk ik.
Ja. Ik vind het ook wel mooi om te weten van... Je hebt het steeds over echt jezelf zijn. Maar wat is volgens jou echt jezelf zijn?
Ik denk dat je dat al bent. Wat ik heb geleerd, denk ik, door de jaren heen. Je bent het al helemaal. Je bent al helemaal echt jezelf. Je kan niet anders zijn dan dat je nu bent. Maar dat verandert wel. En dat betekent niet dat er een behoefte is aan bepaalde verandering of bepaalde inzichten. Maar je bent al helemaal echt jezelf. Want anders was je wel anders nu. Het gaat allemaal om nu. Wie je nu bent, hoe je nu bent. Ja.
Echte uitnodiging, gewoon lekker te ontspannen en genieten van wie je nu bent.
Ja. 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 En ook genieten van je fouten, zeg maar. Van je, dat alles hoort er allemaal gewoon bij. Ja, het is niet te streng zijn. Ja.
Ja. Ja. Nou, dat lijkt me een hele mooie om de podcast mee af te sluiten. Of ik weet niet of er nog iets was wat je nog kwijt wilde, Tom.
Ik kan volgens mij soms dagen blijven praten over dit soort dingen. Nee, het voelt goed zo.
Ja. Ja.
Ik weet niet of Jeroen nog een vraag heeft.
Wil jij nog wat toevoegen, Jeroen?
Nee, ik kan op dit moment ook... Ja. Niks bedenken verder meer. Ja. Ik denk dat we je alleen nog maar heel erg kunnen bedanken dat je mee wilde werken aan deze podcast.
Ja, echt super, super leuk. Eigenlijk stiekem wilde ik jou gewoon al 2 jaar lang wel een keer interviewen. Want ik heb dit idee van die podcast al 2 jaar. Maar ja, leuk dat het er nu van is gekomen. Ja, nog wel de eerste.
Ja, mooi, mooi dat je dat dan doet.
Ja. Ja.
Tom, als mensen jou willen vinden of een sessie met jou willen boeken, hoe kunnen ze jou dan vinden?
Kunnen ze onder andere naar mijn website tomkraaienveld.nl. Dat is Kraaienveld met IJEVELD.
Ja, ik had de benen waar.
En ook op Facebook en op Instagram, zeg maar, kan je me daarin vinden. En dan kunnen mensen gewoon een mailtje sturen, een bericht sturen. Heel veel gaat een beetje via, maar zo kunnen mensen bij mij terecht.
Oké, ja, en ik zal ook de website zullen we ook nog onder de podcast vermelden.
Oh, oké, nou, dat is
helemaal makkelijk. Ja. Nou, fijn.
Ja, ik wil jullie ook nog even bedanken. Alvast, gewoon een beetje in het begin volgens mij ook al. Maar gewoon ook dank je wel voor de mogelijkheid om dit te delen. Dat is ook een mooi iets. Gewoon door heel het proces heen, dan dacht ik ook nog afgelopen dagen aan van, oh ja, het is ook wel heel mooi dat je de ruimte krijgt om dit nu te delen. Die dingen die vroeger juist zo moeilijk waren. Hè, dat je nu de ruimte krijgt om dat gewoon in deze vrijheid te delen. Dat kan, dat mag. En ja, dat is heel mooi. Dus dank je wel daarvoor.
Heel graag gedaan.
Hartelijk bedankt voor het luisteren naar onze eerste aflevering. En ben jij nou helemaal geïnspireerd door Tom? En denk je van, met die man, daar wil ik wel wat meer van weten. Dan kan je hem dus vinden op de website, zijn Facebookpagina of Instagram. En die staan onderaan de beschrijving. En ja, als je op de hoogte wil blijven van onze podcast, dan kan je mij volgen via Facebook op de naam Expeditie Intuïtie. Nou, blijf luisteren. Tot de volgende keer.
Marleen Wisse en Jeroen Zwart met hun Expeditie Intuïtie. Deze aflevering van het Hapsishuis Radio Live is spoedig na te luisteren op het hapsishuis.nl. Voordat we verder gaan met de gewone programmering, nog even aandacht voor het volgende. Op dinsdag 6 september, in de komende maand dus, is tekenaar en maker van zogenaamde Mantle Rock'n'Roll, Jeroen Graus, in het Hapsishuis Radio Live te gast. Hij praat dan vooral over zijn werk in het kader van zijn project Fundament of Construction. Hij is vanuit de studio van het Hapsishuis Radio Live op die dinsdag, de 6 september, vanaf 1 uur te beluisteren. Ik ben Leanne Tijdhoff en ik wens je een prettige avond verder en graag tot de volgende keer.